Goedemorgen, Shabbat Shalom, wil ik u allen wensen. We hebben vanmorgen een aantal dingen gehoord al. We hebben de parasha deels gelezen, het was een heel lang gedeelte. In Numeri wordt gesproken over de toewijzing van God aan stukken land, aan de stammen en het toewijzen van stamgebieden en vrijsteden. We hebben in 33 en 34 gelezen over de bloedschuld die het land kan overvallen door vergoten bloed. Daar wil ik straks ook nog even op terugkomen. Wat we gelezen hebben is Jacobus 4, waarschuwing tegen de zonde van het volk in deze tijd. Echt vooral ook gericht op toen, maar zeker ook nu op ons. En Matteüs 23 tot 25 maakte ook deel uit van de parasha. Hebben we niet gelezen. Maar dat is een prachtig gedeelte waarin Yeshua eigenlijk vooruitblikt met zijn discipelen. En uitlegt wat er in de eindtijd te verwachten zal zijn. En waarin ook hij waarschuwt waakzaam te zijn. Nou, ik denk dat wij al ver richting de eindtijd opgeschoten zijn. We gaan daar niet over discussiëren of dat, waar dat nou precies is en hoe dat spoorboekje eruit ziet. Dat is niet van belang. Van belang is Yeshua serieus te nemen in de tekenen die hij voorspelt en die we om ons heen zien gebeuren. En om waakzaam te zijn. Waakzaam te zijn. En daar wil ik het vandaag ook vooral over hebben. Wat betekent dat nou voor deze tijd? Wat betekent dat voor u en mij? En ik wil dat doen aan de hand van Jesaja 40, wat wij met elkaar hebben geproclameerd. En proclameren is al iets van een actieve handeling doen. En daar gaat in dit stuk gaat het ook over. Dus daar komen we ook nog wel op terecht. Ik wil dit gedeelte wat we geproclameerd hebben, Jesaja 40 vers 1 tot 10, eigenlijk met u doorwandelen en daar dingen over delen die voor mij heel erg belangrijk geworden zijn. Ik zal daarbij ook af en toe uitwijken naar andere schriftgedeelten, want ik heb vroeger geleerd, en dat doe ik nog steeds, dat het heel belangrijk is om schrift met schrift te vergelijken. Om de betekenis van dingen die niet in de eerste instantie zomaar duidelijk worden, op die manier te verhelderen. En dat is in dit gedeelte ook heel goed om te doen. En het begint met vers 1. Troost, troost mijn volk. Heel bekend gedeelte. En wat wij daarvan weten is natuurlijk in eerste instantie, het Joodse volk heeft geleden. God zegt, het is mijn volk. En hij zegt, ik ben jullie God en ik geef jullie deze opdracht. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is en dat haar schuld is voldaan. Oké. Okay. Deze profetie staat in een tijdframe van Jesaja en dat omspant ongeveer 300 jaar. Daar sta ik niet te lang bij stil, maar de meeste uitleggers zijn ervan overtuigd dat dit speelt rondom de Babylonische ballingschap. De toezegging die Jesaja mag doen aan het volk is dat de ballingschap aan het volk opgelegd, omdat zij gezondigd hebben, naar zijn einde loopt. En dat het volk wat daar in ballingschap verkeert, moet ingesproken moet worden. Maar zoals we ook weten, is een profetie staat nooit op zichzelf. Een profetie, zeker in de Joodse traditie, kent een aantal fases, een aantal vergezichten. Heeft een actualiteit die vele, vele, vele eeuwen overspant. Die profetie kijkt een beetje terug naar de uittocht van Egypte. Een Aliya die toen door God werd ingezet om het volk weer terug te brengen naar haar land, wat we net in Numeri hebben gelezen, toegewezen is heel precies aan zijn volk. Het spreekt over de tijd van de ballingschap, 580 tot 510 ongeveer, waarin die Babylonische ballingschap plaatsvond. Dat is heel concreet hier de opdracht die Jesaja krijgt om daarover te spreken. Jeruzalem, spreek het moed in, want er komt een einde aan haar slavendienst. Het volk heeft aan haar schuld voldaan. Ze heeft een dubbele straf op haar zonde ontvangen. En die dubbele straf is ontvangen uit de hand van de Heer. Maar hij kijkt ook door naar deze tijd. Want we zullen zien dat er een heleboel actualiteit in zit die ook in deze dagen aan de orde is. Wij weten dat in rondom de jaartelling, 170 tot 135, het land Israël en de stad Jeruzalem volkomen verwoest is door de Romeinen. Ze waren zoveel tegenstand hadden ze ondervonden van dit volk, dat ze hebben besloten eens en voor altijd dat volk te vernietigen, de tempel te vernietigen, de tempelschatten naar Rome te brengen en het volk werd uit elkaar geslagen. Eigenlijk ook weer opnieuw een ballingschap die aan het volk werd opgelegd, een diaspora. En we zien in deze tijd dat er een moment is gekomen dat dat volk terug aan het komen is. 1948 is in die zin een heel belangrijk moment in Gods tijdframe. We denken aan Psalm 102, waar staat Sion, God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Dat betekent, en als je dat verder leest in Psalm 102, moet u maar eens doen thuis, dan zie je dat ook daar dat herstel wat God aan het doen is, heel duidelijk spreekt. Ik denk dat dus ook deze profetie heel duidelijk in deze tijd staat en ook ons iets te zeggen heeft. We begonnen met troost, troost mijn volk. We hebben het gezongen. Nagaam, nagaam. Als je dat letterlijk vertaalt vanuit het Hebreeuws, dan staat daar eigenlijk meezuchten, zuchten, meelijden. Met het volk mee op pad gaan. Je ermee vereenzelvigen. Je erin verdiepen wat daar gaande is. En dat heeft alles te maken met wat God voor dit volk doet. De straf, maar ook het herstel. En het is dus ook heel belangrijk om in dit gedeelte te zoeken naar deze tijd, de actualiteit. Wie is nou die geadresseerde? Zoals het er hier letterlijk staat, was dat Jesaja. Hij moest een boodschap uitspreken en dat was op dat moment een belangrijke boodschap. Troost voor het volk. We hebben dit, de eerste vers heel vaak vertaald en het is ook heel goed dat ook wij in deze tijd eigenlijk opgeroepen worden om mee te zuchten met dit volk. Een arm om dat volk heen te slaan, om de individuen. En daar voor hun te zijn. Want het is een volk, en dat is geen nieuws wat ik u vertel, wat 2000 jaar heeft moeten lijden. En wat in de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, eigenlijk op zijn hoogtepunt is gekomen. Of op zijn dieptepunt, moet je eigenlijk zeggen. Het dieptepunt van het lijden van het volk. Onvoorstelbaar lijden. En in 1948 heeft God zelf gezegd, het is genoeg. Ik trek een streep in de geschiedenis en ik begin iets nieuws. En daar spreekt Psalm 102 over. Hij is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Ze hebben genoeg straf gehad. Een dubbele straf. Israël is Gods eerstgeboren zoon. Dat vind je ook in Exodus 4 vers 19. Mozes moet naar de farao gaan en zegt, laat mijn eerstgeboren zoon wegtrekken. De eerstgeboren zoon krijgt altijd een dubbele portie van de erfenis, van de beloningen. Maar we zien hier dat Israël ook een dubbele portie van de straf heeft. Eigenlijk als schrikwekkend voorbeeld voor de rest van de wereld. Als wij in de buurt, als wij met God op willen trekken, dan zullen wij meer beoordeeld worden, om het zo maar te zeggen. Dan zullen we scherper moeten leven dan degene die eigenlijk God niet kent, of om welke reden dan ook zich daar niet mee wil vereenzelvigen. Voor Israël is dat een schrikwekkend voorbeeld. Dat lees je ook in Amos. God heeft zijn volk uitgekozen. Ze zullen daardoor moeten lijden. Ze zullen een dubbele straf ontvangen. Maar God waakt ook over dat volk. En hij zal ze ook losnemen en loskopen. Daar gaat vers 1 over en vers 2 van Jesaja 40. Ik kom straks nog wel even terug op de uiteindelijke betekenis van dit, voor dit moment, voor deze tijd, naar mijn mening. Ik ga door naar vers 3. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Effen in de wildernis, een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden, rotsige hellingen rustige dalen. Want de luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. Yahweh heeft gesproken. Nou, dit zijn woorden die vatten we misschien niet zo goed, maar ze zijn wel heel bekend. Want ze komen ook terug in Lucas 3. In verband met Johannes de Doper. Johannes de Doper heeft een opdracht. Yeshua zelf zegt dat er een heraut is die de komst van de zoon aankondigt. De komst van de koning. En als Johannes de Doper geroepen wordt om dat te gaan doen, heel concreet in die dagen toen Yeshua geboren werd en zijn optreden aanstaande was, daar zie je dezelfde woorden. Johannes gebruikt ze zelf. Luid klinkt een stem in de woestijn, Lucas 3, vers 4. Maak de weg van de Heer gereed. Maak zijn paden recht. Iedere kloof zal worden gedicht, elke heuvel geslecht. Kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Ze staan dus in verband. Johannes heeft diezelfde woorden uit Jesaja 40 gekozen om zijn optreden duidelijk te gaan maken. Dat heraut zijn. Maar dan lezen we even verder in Lucas 3, vers 7. En daar zegt hij toch hele stevige woorden. Adderen gebroed. Wie heeft jullie wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf, wij hebben Abraham als vader. Met andere woorden, die woorden staan in verband met een komend oordeel, met een komend gericht. En in die dagen zegt hij, denk nou maar niet dat je zult ontkomen aan de straf van de Heer. We zullen dus heel erg bewust moeten zijn dat deze woorden die Johannes toen uitsprak verband hebben met Jesaja 40, maar ook verband hebben met onze dagen. Want ook nu weten wij, als wij zeggen met elkaar we leven in de eindtijd, dan is de komst van de koning nabij. Dan zijn er dus ook herauten nodig. En als we dus de actualiteit van dit gedeelte van Jesaja naar ons toe halen, dan betekent dat er ook in deze tijd Johannes de Dopers moeten zijn die waarschuwen in de wereld, de koning komt en hij komt om zijn gericht te volvoeren. En hij zal regeren met een ijzeren staf en hij zal het pottenbakkerswerk vernietigen, kapot slaan. Nou, dat zijn ook stevige woorden. Het gericht van Yeshua is dus niet zomaar iets. Daar moeten we wel bewust van zijn en we moeten ons leven op orde brengen. We zullen de wegen moeten vlak maken en we zullen in de wildernis een pad voor onze God moeten maken, ook in ons eigen leven. Maar ook naar degene toe om ons heen. Het staat dus in verband met die heraut die de komst van de koning aankondigt. Dan lezen we vers 6. Hoor een stem roept. Een stem zegt roep. Ik denk dat het de stem van de Vader is die Jesaja aanspreekt. En dan is er een stem die antwoordt. Dat zou de stem van Jesaja op dat moment geweest kunnen zijn. Maar Heer, wat zou ik roepen? Immers, de mens is als gras. Hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem verwelkt. En wanneer de adem van u eroverheen blaast, is dit volk als gras. En de bloem zal verdwijnen en het gras zal verdorren. Met andere woorden, heeft het wel zin? Het is wel een opdracht. Maar wat moeten we ermee? Want het volk is eigenlijk al verloren. Het is kwetsbaar. Het is misschien niet ontvankelijk voor deze boodschap. En dan zegt de stem van God opnieuw terug naar Jesaja. Ik vertaal het maar even heel letterlijk. Jawel, het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dus het gaat niet om dat volk, het gaat om het woord wat voortgang moet vinden. En wij weten dat dat woord dus kracht heeft. Vanaf Egypte, door naar de ballingschap van Babel, door naar onze tijd, ook in deze tijd, moet dat woord gesproken worden, want in dat woord ligt kracht. Met andere woorden, we moeten woorden roepen. En dan gaan we door naar vers 9. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem en vrees niet. Dit is een opdracht, ook een opdracht voor deze tijd. En ieder moet het horen. We moeten niet vrezen, we moeten niet bang zijn. We moeten niet bang zijn als we staan in de dienst van God om ook daadwerkelijk dat te doen wat Hij ons vraagt. En dat betekent dat we positie moeten innemen. We moeten ergens gaan staan, op een plek. En ik wil even doorbladeren naar Jeremia 31 met u. Als het allemaal zo snel niet gaat, dan schrijft u het maar een beetje op en dan kunt u er thuis nog eens naar lezen. In Jeremia 31 vers 6 staan eigenlijk ongeveer diezelfde woorden. De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen zullen roepen. Kom, laten we op weg gaan naar Sion, naar de Heer onze God. Ook hier zie je dat God spreekt en Jeremia moet profeteren dat er een dag zal aanbreken dat er in Efraïm wachters op zullen staan. En die zullen op de bergen gaan staan en die zullen hun stem ook krachtig gebruiken. En als je nou naar dat woord wachters kijkt, daar zijn verschillende Hebreeuwse woorden voor, maar in dit vers staat het woord Natsrim. En dat is heel betekenisvol. Want in de volksmond van Israël op dit moment van het Hebreeuws zijn de Natsrim, dat zijn de christenen. Natsrim is verbonden met Nazer, dat is een scheut. Dat is verbonden met Nazareth, de Nazareën. Het zijn eigenlijk de volgers van Jezus van Nazareth, de Nazarenen. En daarom zijn ze ook verbonden met christenen. Dus er komt een dag dat op de velden van Efraïm, en dat is het gebied wat net ten noorden van Jeruzalem ligt, hè, Samaria eigenlijk op dit moment, dat daar wachters op zullen staan die zullen roepen. Die bemoedigende boodschap die we in Jesaja 40 ook lezen, met kracht zullen uitbrengen. En als we dan weer teruglezen in Jesaja 40, dan staat daar, verhef je stem met kracht, vreugde bode Jeruzalem. Verhef je stem en vrees niet. Dus als wij Jeremia 31 daarbij betrekken, dan weten we al heel duidelijk dat er een verband is tussen de geadresseerde die toen Jesaja was en de Natsrim, en dat zijn wij zoals we hier zitten. En zeker wij die elke zondag met elkaar de Bijbel openen en proberen te ontdekken wat Gods woord voor ons in deze tijd te zeggen heeft. Die Natsrim, die hebben een opdracht. En ik wil dat dus ook wel verbinden met Jesaja 40. Beklim die hoge berg. Verhef je stem met kracht. Vreugde bode Jeruzalem. Verhef je stem. Vrees niet. En zeg tegen de steden van Juda. Zie hier jullie God. Zie hier God de Heer. Net als Johannes de Doper zijn wij herauten. Zouden we herauten moeten zijn om ook in deze tijd de komst van Yeshua, de grote koning, aan te kondigen. Hij komt als koning in Jeruzalem. Vandaar ook die vreugdebode Jeruzalem. Helaas is er op dit moment heel veel gaande, ook in Jeruzalem. Precies op de plek waar God heeft gezegd, dit is de plek die ik mij heb verkoren. Dit is de plek waar ik mijn troon zal vestigen, waar ik mijn huis zal bouwen, waar ik wonen zal te midden van mijn volk. En we zien de spanning toenemen, zeker op dit moment. Er zijn doden gevallen, er zijn rellen op dit moment. De beveiliging wordt versterkt rondom het tempelplein, zodat nog meer bloedige aanslagen zullen kunnen worden voorkomen. De vijand pikt het niet, de tegenstander gaat er tegen tekeer en speelt het spel heel hoog. Er zijn gisteravond 3 mensen neergestoken in Samaria die Shabbat aan het vieren waren. En een 4e mevrouw ligt nog in het ziekenhuis. Er is heel veel gaande, de spanning loopt op. En naar het eindpunt dat de koning steeds dichterbij komt, de komst van de koning dichterbij komt, zal die spanning toenemen. En ik ben ervan overtuigd dat het brandpunt van die spanning zal het tempelplein zijn. Dat is de plek waarvan God heeft gezegd, hier wil ik wonen. Dat tempelplein zal een cruciale rol gaan vervullen in de hele situatie die op allerlei profetieën voorspeld is, die zal gaan gebeuren. En we zien nu al die spanning toenemen, dus de waakzaamheid van ons moet ook toenemen. Het komt dichterbij. Het staat voor de deur. Het zou zomaar heel snel kunnen gaan. Misschien ook niet. En we gaan nogmaals niet een spoorboekje openen van het zal zus en zo gaan. Want zelfs Yeshua en de engelen weten niet wanneer dat zal zijn. Het is alleen voorbehouden aan de Vader om te weten wanneer die tijd zal zijn. Dus dat respecteren we. Maar Yeshua zegt wel waak. Waak en bid. Wees waakzaam. En doe wat ik heb jullie bevolen. Ik denk daarom dat dat verheffen van onze stem een belangrijke taak is, ook voor ons als herauten in deze tijd. En vandaar dat ik ook zelf heel erg voorstander ben om die proclamatie ook een plek te geven. In ons leven, in Jeruzalem zelf en ook daar waar het gehoord kan worden. Het is niet alleen voor onszelf. Verhef je stem met kracht, dat staat er niet zomaar. Dat heeft te maken dat het gehoord moet worden. Het moet niet gemompeld en gefluisterd worden. Het moet hoorbaar zijn. Het is een strijd, niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de krachten, de machten en de overheden in de hemelse gewesten. Daar moet onze boodschap klinken. God wil dat zelf. Jesaja 62 zegt het heel duidelijk. Dat wij niet mogen zwijgen om Sions wil. En daar zie je ook dat dat met kracht moet gebeuren. Goed, we gaan naar het laatste stukje. Hij komt met kracht, de koning. Zijn arm zal heersen. Ik heb er net al wat van gezegd. Hij zal regeren met een ijzeren roede. En hij zal het pottenbakkerswerk versplinteren. Dus we moeten daar wel ook ons van afvragen wat betekent dat. In het volgende vers staat, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Beloning, dat klinkt positief, dat is mooi, je krijgt een beloning, je krijgt een stukje loon. Maar in Bijbels perspectief heeft het twee kanten. Als je naar het Hebreeuwse woord kijkt, pelolam, ik spreek het niet helemaal goed uit, maar als je dat terugzoekt, dan zie je daar beloning, positief, salaris, schouderklopjes. Je ziet ook vergelding, negativiteit, je ziet straf. Straf die gebonden is aan hetgeen er gebeurd is. En je ziet ook, dat zaken hersteld worden. Ik zal even op mijn briefje kijken. Nou, ik zie hem zo gauw niet. Zaken worden op orde gebracht. Dingen die verloren zijn gegaan worden hersteld. Eigenlijk hersteld van een situatie die uit haar evenwicht geraakt is. Dat is heeft alles met die beloning te maken. En dat wijst ook vooruit. Als Yeshua in Matthäus 24 spreekt over dat de volken voor zijn troon zullen worden verzameld en dat er recht gesproken zal gaan worden. Daar worden gedeeltes van die groep beloond, positief. Er worden ook gedeeltes van die groep de andere kant gezet en bestraft. Dus deze beloning heeft twee kanten. Die gaat voor hem uit. En dat zal ook gaan plaatsvinden. Nou, ik denk dus al met al, als we dit stuk zo gelezen hebben, dat er een duidelijke relatie is tussen wat Jesaja opschrijft als geadresseerde op dat moment moet noteren. Maar ook de geadresseerden in deze tijd, in het tijdsframe waarin wij leven. En ik denk dat we ons daar ook niet aan kunnen onttrekken. En ik denk dat het belangrijk is om ook ons af te vragen, verstaan wij deze opdracht? Weten we wat God van ons vraagt? En ik denk dat we ons met elkaar ook in ons persoonlijk leven moeten uitstrekken om dat te doen wat Hij wil dat wij doen. Het is gericht naar Israël. Het is gericht naar gelovigen. We hebben het vaak over Israël. Ik heb het ook vaak over Israël. Dat wordt me wel eens verweten. Maar ik denk dat Israël de weg is, zo lees ik het in mijn Bijbel, die God wil gaan met deze wereld. In de profetie gaat het over volken en het gaat over Israël. De volken worden toegesproken. God laat door Israël heen zien hoe hij wil omgaan met zijn volk. Zijn volk wordt bestraft en zijn volk wordt beloond. En God zegt onder andere in Ezechiël, maar ook in Jesaja en Jeremia, zo zullen dan de volken zien hoe ik trouw ben aan mijn woord en trouw ben aan mijn volk Israël. Dat beeld dat God met Israël omgaat is voor ons een les om te zien dat God nog steeds leeft. Dat hij nog steeds bezig is. Dat hij actief bezig is om door Israël heen te laten zien. Hier ben ik. Ik ben er nog steeds. Ik werk aan mijn wereld. Let op wat er met Israël gebeurt. Alles wat we hebben gezegd dient tot eer van zijn grote naam. Want dat staat er ook altijd bij. Het is niet ter wille van Israël dat ik dit doe. Het is ter wille van mijn heilige naam. Dat laten wij ook zeker staan. Het is zijn weg door Israël heen om de wereld te laten zien wie hij is. Dat hij trouw is, dat hij zijn woord houdt. En daarom is dat woord ook zo belangrijk. De gras verdort, de bloem valt af, maar mijn woord houdt eeuwig stand. Heel belangrijk, want in dat woord zit ook Yeshua opgesloten. Hij was immers het levend geworden woord. En in Openbaring 19 zien we dat de straf en het gericht door een tweesnijdend zwaard komt wat uit zijn mond komt. Het woord. Het woord is de toetssteen. Het woord moeten we altijd laten staan. Los van de omstandigheid. Goed. Ik wil het afronden. Mekaar oproepen om Sion's wil niet te zwijgen. En ik zou dat ook willen doen door met elkaar een sluitende proclamatie op te zeggen. En ik heb gekozen Jesaja 52 vers 7 tot 10. Als het goed is wordt die geprojecteerd. En laten we ook staan als voor zover we dat kunnen. En laten we ook deze profetie, deze proclamatie uitspreken. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld. Die vrede aankondigt en goed nieuws brengt. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt, jouw God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen. De Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einden der aarde zullen zien hoe onze God redding brengt. Vader, we herinneren u aan uw woord. Amen.